wil vanmiddag verder gaan met onze studie in de Romeinenbrief. En laat ik alvast zeggen dat ik hopelijk minder lang ga preken dan vorige week. Ik schrok toch wel een beetje hoe lang het vorige week duurde. Dat was niet de bedoeling. En jullie zijn fantastische luisteraars geweest om dat te verduren. We hebben Romeinen 9 behandeld en hiermee zijn we aangekomen bij een nieuw stuk van de Romeinenbrief, dat eigenlijk de grote vraag beantwoordt: is God betrouwbaar? Want we hebben die prachtige beloftes gekregen in die eerste 8 hoofdstukken en we raken helemaal enthousiast over het plan wat God met ons heeft en wat hij al voor ons gedaan heeft. Maar als we kijken naar het Oude Testament, dan zien we dat God eigenlijk dat al een keer eerder gedaan heeft. Een heleboel beloftes gegeven, prachtige dingen, wonderen gedaan voor dit volk. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen werkelijk in het volk Israël dat geloof ontvangen hebben, dan is het maar een heel klein percentage. En het lijkt alsof God zijn volk heeft afgestoot, dat hij klaar is met Israël. Hoe weten wij niet dat op een gegeven moment God ook moe wordt van ons en zegt: ja, maar dat was wel de allerlaatste keer. Ik hoef jou niet meer. En hij verwerpt ons. Nou, dat is eigenlijk waar deze 3 hoofdstukken over gaan. En vorige week hebben we gezien dat er eigenlijk 2 kanten van het verhaal zijn. Aan de ene kant de goddelijke kant, de soevereiniteit van God die dat volk uitgekozen heeft, maar ook binnen dat volk zelf, dat grote nationale volk Israël, was er eigenlijk maar een klein deel van die mensen op wie God echt zijn keuze gelegd had. Nu denk je, als het alleen maar van de keuze van God afhangt, waar komt de verantwoordelijkheid en de vrije wil van de mens dan tot uiting? Ja, zegt Paulus, dan moet je even wachten tot hoofdstuk 10. En dan zijn we nu aangekomen. En hoofdstuk 10, die legt eigenlijk de balans weer recht. Dat beide invloeden in het leven van een mens, in het leven van het volk Israël en uiteindelijk in de hele wereldbevolking plaatsvindt. Er zijn 2 rails waarop de menselijke geschiedenis aan het voortgaan is. En de ene, dat is die soevereiniteit van tijd van God. En die ander, de menselijke vrije verantwoordelijkheid en vrije wil. En als je de ene weglaat, ontspoort je trein. En je kan doorschieten op beide punten. Dus we willen die balans gaan behouden. Aan het eind van Romeinen 9, dan denk je, tjonge, die soevereiniteit van God, die is wel zo alomvattend en zo zwaar. Dan is het dus, dat als iemand niet in de hemel komt, dan is het, God heeft hem gewoon niet uitgekozen. Simpel. Nee, zegt Paulus. Nee. Paulus zegt, en ik heb het niet op het scherm staan, maar ik ga het wel even lezen. Hij komt tot de conclusie aan het einde van Romeinen hoofdstuk 9. Hij zegt, vers 32, waarom heeft Israël dat heil niet gevonden? Waarom niet, vers 32? Omdat zij die niet uit geloof zochten. Het is hun eigen verantwoordelijkheid geweest. Zij hebben niet het aanbod van God, wat God de hele dag tot schrijnens toe aangeboden had aan het volk. Ze hebben het verworpen. En daar komt die balans weer terug. Nou, Paulus gaat verder in Romeinen 10 en hij gaat verder praten over dit volk Israël. Waarom hebben ze nou dat aanbod van Gods genade, van Gods redding, van Gods heil, waarom hebben ze dat verworpen? Dat is omdat zij ijverig waren voor God, maar niet de juiste kennis hadden. En als ik zo rondkijk in deze wereld, dan zie ik een heleboel religieuze mensen die toegewijd zijn aan de principes, aan de regels, aan de tradities, aan de gebruiken van hun geloof. en die daar ijverig in zijn. Maar niet volgens de juiste kennis. Ze zijn een God aan het zoeken van hun eigen maaksel. En niet de ware God zoals hij zichzelf geopenbaard heeft in zijn woord. En dat is ook zo met Israël. En zij probeerden met ijver, met prestatie, met werken, met het naleven van regels en het houden van wetten, probeerden zij hun weg naar God omhoog te klimmen. En alle religies van de hele wereld komen eigenlijk daarop neer. Jij moet jezelf naar God zien omhoog te klimmen. En hoe je dat doet, daar verschillende religies over. De methodiek, de regels, de wetten, de tradities, die zullen in elke religie anders zijn. Maar dit hebben ze allemaal gemeen. Het is allemaal, je werkt jezelf naar God toe. Sommige mensen gebruiken het beeld van een grote berg. En aan allerlei kanten van die berg, daar zijn mensen omhoog aan het klauteren en aan het klimmen. Ze zijn aan het ploeteren. Het is hard werk om een berg te beklimmen. En de gedachte is, we zijn allemaal naar die top aan het werken. En of je nou een boeddhist bent, of je nou een moslim bent, of je nou een christen bent of een jood, maakt allemaal niet uit. Of misschien heb jij je eigen religie van één persoon waar jij lid van bent, met je eigen regels en je eigen methodiek, maakt niet uit. We zijn allemaal die berg op aan het klimmen naar God toe. En uiteindelijk komen we er wel allemaal. Dat is een beetje het gedachtegoed in deze wereld. Dat we, zolang we oprecht zijn, zolang we ijverig zijn en ons best doen, komt het allemaal goed. Maakt niet zozeer uit wat je gelooft, maar hoe je gelooft. Waar God naar kijkt. En we hebben allemaal dezelfde God. En de een noemt hem Allah. En de ander noemt hem Adonai of Yahweh. En een derde noemt hem Jezus. Maakt allemaal niet uit. Het is allemaal één God. We zijn allemaal op weg naar die ene God. Alleen we gebruiken allemaal ons eigen paadje op onze kant van de berg. Dat is een beetje het gedachtegoed wat ook steeds meer wortel schiet in het huidige denken. En tjongen, wat een ijver. Tjongen, wat een ijver is er toch in de wereld. Wat een religieuze ijver. Ik ga gewoon eens wat plaatjes op het scherm zetten. De torens in New York. Je weet waarschijnlijk nog wel waar jij was toen jij het nieuws kreeg en de eerste beelden zag van wat daar toen gebeurde. Onze hele wereld viel in duigen. Dat dit kon gebeuren. Waarom was dat? Mensen die ijverig waren in hun religie. En niet dulden dat enige andere geloofsvorm geaccepteerd werd. Maar dat mensen uitgeroeid zouden worden. Eentje daaronder. Weet je dat er mensen zijn in de Filipijnen die elk jaar zich letterlijk laten kruisigen op een houten kruis. Waarom? Religieuze ijver. Ze denken dat ze daar op de een of andere manier dichter bij God mee komen. Nee, zegt een derde. Het is in dienstbaarheid. Plaatje middenboven. Het zijn mormonen, je herkent ze. Witte shirts, korte mouwen, stropdas en een naamplaatje. Ze komen langs de deuren. Ze zijn in Nederland wat minder actief. Maar in de religie van de mormonen moet elke jonge man en elke jonge vrouw 2 jaar op missie. Dat doen ze voor God. Dat doen ze omdat dat moet om de gunst van God te krijgen. En ze ploeteren en ze zijn ijverig en ze geven 2 jaar van hun leven in dienst van de God die zij dienen. Of wat dacht je van moeder Teresa, linksonder? Goede werken, dat is de manier om bij God te komen. Jezelf helemaal wegcijferen in dienstbaarheid voor de allerarmste en de minst bedeelde van deze wereld. Weet je dat moeder Teresa aan het eind van haar levens nog steeds twijfels had over de vraag of zij in de hemel zou komen? Zo'n leven, helemaal in toewijding aan die mensen, die armen, en nog geen zekerheid. Boeddhisme, mensen die minimaal leven, hun spullen wegdoen, ergens in een klooster gaan zitten om te mediteren. Diep in hunzelf te graven, zichzelf helemaal weg te cijferen, helemaal tot niets gebracht worden. Alle verlangens die ze hebben onderdrukken. Dat is de essentie van boeddhisme. Zodat je uiteindelijk nirvana kan bereiken. Katholicisme. Rechtsboven. Misschien ken je deze trappen wel. Ze zijn in Rome in het Vaticaan. Mensen gaan hier naartoe om op de knieën naar boven te kruipen. Een stukje boetedoening. Een stukje vinden van genade, toenadering tot God, tot je knieën ervan pijn doen, tot bloedens toe. En op de een of andere manier brengt dat jou iets van God. Het is niet nieuw trouwens, want in de Bijbel lezen we al in het Oude Testament dat er een God was, Molech, rechts beneden. God van Molech, weet je wat de God van Molech vereiste van haar aanbidders? Dat ze hun kinderen levend verbranden. Wat een ijver. Wat een ijver voor God. En zo leeft de mens al duizenden jaren. Niet wetend en niet begrijpend dat geen manieren zijn om dichter bij God te komen. Dat geen enkele gunst van God brengt, zelfs eerder. Ik zou zeggen de toorn van God. Je eigen kind op te offeren op die manier? Nee, zegt Paulus. Het ontvangen van het heil van God, het ontvangen van de gunst van God, het ontvangen van redding, komt niet door ijver uit onze eigen werken. Maar het komt eerder op een eenvoudige en simpele manier. Eenvoudig en simpel. Simpelweg door te geloven in je hart en het te belijden met je mond. Ja, Thijs, dat is te makkelijk. We hebben het hier over God. Daar moet toch iets groots en moeilijks aan zitten. Nee, zegt Paulus. Het is simpel en eenvoudig. De preek verdeelt in deze twee punten, vers 1 tot 8, niet door ijver en werken, en vers 9 tot 13, maar simpelweg door geloof en belijdenis. Laten we die eerste 8 versen dan even erbij pakken. Wij komen tot God niet door ijver en werken. En dit is de essentie van religie. Ja? Dit is de essentie van alle religie in de wereld. Alleen de vormen en de uitingen veranderen een beetje. Maar dit is de essentie van de neiging van de mens om zelf zijn heil en zijn redding te bewerken. Paulus zegt in vers 1 dat zijn oprechte wens voor zijn volk, Ja, hij is zelf een Jood. Hij is geboren in de stam van Benjamin. Maar zijn wens is dat zij zalig mogen worden, dat zij het heil van God mogen vinden, dat zij gered mogen worden, dat zij die relatie met God mogen gaan vinden. Waarom? Omdat ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Ze kennen God niet op de juiste manier en dus gaan ze er op de hele verkeerde manier aan beginnen om bij hem te komen. Ja? En die ijver van religie, die uit zich dus in het naleven van wetten en regels, in het instand houden van menselijke tradities, in het brengen van offers, in het hanteren van geestelijke disciplines. Soms zelfs zie je mensen inderdaad in zelfkastijding. Mensen die pelgrimstochten maken. Dat hoor ik ook wel eens hier. We hebben hier in Zuid-Limburg, in Wittem, waar honderden, misschien duizenden mensen per jaar op een soort zoektocht gaan, een pelgrimsreis maken. Je hoort dat mensen naar Spanje gaan, dan gaan ze een bepaald voetpad gaan ze aflopen, omdat blijkbaar daar God te vinden is. Mensen die gebeden opzeggen en herhalen, denk aan de rozenkrans waar je keer na keer, misschien wel 150 keer een weesgegroetje moet gaan bidden. Of biechten. Ik heb wel eens het verhaal verteld van Maarten Luther, de monnik in de 16e eeuw, die eigenlijk een reformatie terug naar de Bijbel heeft bewerkt in zijn tijd. Maar toen hij een monnik was, toen ging hij uren aan één biechten. En als hij niks meer kon verzinnen wat hij kon biechten, dan ging hij nog eens dieper graven om nog maar iets te vinden wat hij kon belijden aan een priester of aan een pater of aan een broeder. Sommige religies vergen dat je langs de deuren gaat een bepaald aantal uren per week. Of op missie gaat, of goede werken doet. En ja, zelfs zelfmoordaanslagen gaat doen. Omwille van jouw God. Omdat als jij dat doet, ga je direct naar het paradijs en krijg je 70 maagden. Helemaal voor jou alleen. Maar er is maar één antwoord vanuit de Bijbel. En dat zijn de woorden die de Heer Jezus heeft uitgeroepen toen hij aan het kruis hing. Het is volbracht. Alles is gedaan. Wij hoeven niks meer naar boven te bouwen. We hoeven zelfs geen enkele stap omhoog te doen. We gaan nog niet eens op een krukje staan om dichter bij God te komen. Nee, God is helemaal van de hemel uit naar beneden gekomen om ons te halen. Om op ons niveau te komen. De Heer Jezus, eeuwige Zoon van God, is uit de hemel neergedaald en is mens geworden. Wat een mysterie. Wat een wonder. Hij heeft het volmaakte leven geleefd. Hij heeft de dood die wij verdienen gestorven. En hij is opgestaan uit het graf. En daarmee heeft God de Vader zijn goedkeuring gegeven. En zijn stempel van bevestiging. Ja, het was genoeg. Alles is volbracht. Ik hoef niks meer te doen. Zo simpel en eenvoudig is het. Paulus was iemand die ijverig was in zijn religie. Hij zegt, door zijn brieven heen zie je kleine fragmenten van zijn getuigenis. En als je die al bij elkaar brengt, dan krijg je een beeld van iemand die ook een fanaat was. Een extremist. Hij was wat die jihadisten voor de islam zijn, dat was hij voor het jodendom. Hij zegt in Galaten 1 vers 14 dat hij binnen zijn religie, het jodendom, meer vorderingen maakte dan veel leeftijdsgenoten onder zijn volk. Omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vader. Hij was een ijveraar, hij was een fanatist. Hij zegt in Filippenzen hoofdstuk 3 dat hij alle reden had om in zijn eigen cv, zijn geestelijke cv die hij aan het opbouwen was, om daarin te roemen. Hij zegt dat hij alle reden had om in het vlees, om zichzelf te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer, zegt hij. Als jij denkt dat jij ver bent, moet je eens naar mij kijken. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft, een Farizeër. De meest strikte orde binnen het Jodendom. En wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Hij was woest en woedend op de christenen. Hij vervolgde ze kilometers, honderden kilometers ver, buiten Jeruzalem. Om ze terug uit de synagoge te rukken en terug te sleuren naar Jeruzalem. Om ze in de gevangenis te plaatsen. En hij stond goedkeurend op de jassen te letten van de mensen die de eerste christelijke martelaar hebben gedood. Stefanus, daarvan kun je lezen in het boek Handelingen dat ze hem gestenigd hebben buiten de stad. Hij was een agressieve, woeste, boze, verbitterde fanaat. En toen leerde hij de Heer Jezus kennen. Toen heeft hij zijn cv maar in de prullenmand gegooid. Hij zei, alles wat ik op mijn cv aan waarde hechtte, het werd allemaal rotzooi. Hij zegt, dit is precies wat er gaande is met het volk Israël. Zij zoeken een eigen rechtvaardigheid en niet de rechtvaardigheid van God. Zij kennen die rechtvaardigheid niet, vers 3. En zij proberen een eigen gerechtigheid tot stand te brengen. Ze hebben zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. De gerechtigheid die in de Heer Jezus beschikbaar is. En het zijn vaak mensen die religieus ver gevorderd zijn, die daar ook een soort genoegen in nemen en zelfs misschien een beetje hoogmoedig zijn. Dat zouden ze natuurlijk nooit hardop zeggen. Maar ze koesteren hun eigen prestaties. En het beweegt mensen tot hoogmoed. Kijk eens wat ik voor elkaar heb. Kijk eens de discipline die ik heb opgebouwd. En Paulus zegt, dat is precies het probleem. Jij moet je onderschikken. Jij moet je even een stapje lager opstellen. Om het evangelie aan te nemen, dat is per definitie is dat vernederend. Want je zegt eigenlijk, alles wat ik kan doen is niks waard. En wat ik kan leveren voor God, daar heeft hij niks aan. Daar vindt hij nul genoegen in. Dat brengt hem geen enkele vreugde. En het brengt mij niet zijn gunst. Nee, je moet jezelf onderwerpen. Het is een nederige houding om jezelf volkomen bankroet te verklaren. Te zeggen, ik ben niet een, maar zoals die man in de tempel op zijn borst sloeg, zei ik ben de zondaar. Ik ben de zondaar. En zoals Paulus het zegt, ik ben de voornaamste van de zondaars. En hij was toen al vele jaren met Christus aan het wandelen. Het evangelie maakt ons nederig. Het evangelie laat ons inzien. Het evangelie laat nul, heeft zero tolerance als het komt om de dingen van ons eigen leven waarin wij roemen. Wij mogen niet op onze prestaties staan. Sterker nog, zodra we dat gaan doen, sluiten de deuren van genade en missen wij de hemel. Er is maar één manier om in de hemel te komen. En dat is om jezelf volledig bankroet te verklaren. Geestelijk gesproken. En te bedelen. Jezus begon zijn bergreden met deze woorden. Zalig zijn de armen van geest. Dat betekent, Zalig zijn zij die inzien dat ze geestelijk armoedig zijn. Dat de enige manier, het woord voor armoede dat daar gebruikt wordt, is het woord voor iemand die aan de rand van de weg zit met een kommetje of een blikje of een zakje en geheel afhankelijk is van wat andere mensen in dat blikje stoppen als ze langslopen. En daar leven ze van. Dat is de soort armoede die christenen hebben. Ik heb niks voor mezelf. Om mezelf vooruit te helpen. Ik moet het allemaal hebben van een God die een cent in mijn blikje doet. Elke dag van mijn leven. Dus wij moeten ons onderwerpen aan dit plan, aan de rechtvaardigheid die van God naar beneden komt. Niet de rechtvaardigheid die ik van beneden kan opbouwen naar boven. Waarom is dat noodzakelijk? Paulus geeft een aantal redenen. Nummer 1, de wet is al vervuld door Christus. Hij zegt in vers 4, het einddoel van de wet, dat in het Oude Testament, die wet die Israël zo najaagt met zoveel ijver, ja, die is al tot een einddoel gekomen in Christus. De Heer Jezus heeft het vervuld. Alles kijkt uit naar Hem in het Oude Testament, alle offers, alle feesten. En alles komt samen in één punt. De hele wet wordt vervuld in het ene leven van Jezus Christus. En daarmee komt de noodzaak van het houden van de wet tot een einde. Niet dat iemand ooit door de wet de hemel in zou komen. Integendeel, de wet is gegeven om ons te laten zien dat geen enkel mens door wethouding in de hemel komt. Het is vervuld. De eindstreep is al behaald. Welke gek gaat na het behalen van de eindstreep als een zot nog doorrennen? Het einde van de wedstrijd is al hier. De wet is vervuld. Je mag ophouden met rennen. Christus heeft het vervuld. Weet je, er is een hele discussie over wat onze relatie in het Nieuwe Testament, wij die in het Nieuwe Testament leven, met die wet in het Oude Testament. De mensen die nog heel sterk vasthouden aan bepaalde dingen in de wet in het Oude Testament. Sommige mensen die hebben het Oude Testament al weggegooid en lezen alleen maar het Nieuwe. Dat zijn misschien twee extreme posities, maar je ziet bijvoorbeeld sommige mensen houden vast aan het houden van de Sabbat. Of het vasthouden aan bepaalde voedselwetten uit het Oude Testament. Er zijn nog steeds stromingen vandaag. Ook in Parkstad hier. Gemeentes die aan bepaalde dingen uit het Oude Testament vasthouden. Wat is nou onze relatie met de wet? Als Christus inderdaad het einddoel is. Moeten we dan het Oude Testament gewoon maar uit onze Bijbels gaan snijden? Nou, daar zou je een hele preekserie over kunnen houden. En dat is niet een simpel en makkelijk antwoord. Maar laat ik in een paar zinnen in ieder geval samenvatten hoe ik de relatie van ons in het Nieuwe Testament zie ten opzichte van al die wetten in het Oude Testament. De wet is niet slecht. Paulus zegt dat de wet goed is en heilig is. Het is immers een weerspiegeling van Gods karakter. Maar de wet in het Oude Testament is niet meer de basis van mijn relatie met God. Zoals het wel voor Israël de basis was. God zei, als je mijn wetten houdt, krijg je zegen. Als je ze verbreekt, dan krijg je vloek. Makkelijk, zwart-wit. Gehoorzaamheid, ongehoorzaamheid. Maar zo is onze relatie niet. Onze relatie is niet op basis van onze gehoorzaamheid aan wetten. Want Christus heeft de wet voor mij vervuld om mij onder genade te brengen, onder de heerschappij van genade. Mijn relatie is niet op basis van mijn gehoorzaamheid, maar op basis van Gods genade in de Heer Jezus Christus. Dus als ik struikel en val, is het niet, jij krijgt vloek. Had je maar moeten gehoorzamen, dan kreeg je zegen. Nee, ik heb de zegen in Christus als ik faal en de zegen van Christus als ik overwin. De basis van mijn relatie met God is zo belangrijk. Want hoeveel van ons hangen met onze hoofden op onze knieën wanneer we gefaald hebben? En gaan twijfelen aan de goedheid en de liefde van God en de zekerheid van mijn redding. En denken dat er een donkere wolk over mijn leven hangt, omdat God nu boos op mij is. Wij leven niet op basis van wet. Wij leven onder de genade. En omdat wij onder genade leven, en omdat Christus de wet vervuld heeft, vervallen bepaalde delen van de wet, zoals de noodzaak om een offer te brengen. Jezus is het eens voor altijd offer, dus wij hoeven niet naar de gemeente te komen met een geitenbokje aan een lijntje. Of een tortelduifje. De voedselwetten zijn vervallen. Jezus zelf heeft dat in de evangelie duidelijk gemaakt. En ook aan Petrus die op het dak zat toen God een heleboel van die dieren in een laken, in een visioen naar beneden bracht en zegt, Petrus, slacht en eet. Hoe had God dat kunnen zeggen als hij niet de voedselwetten had teruggedraaid en gezegd, dat was voor die tijd om een bepaalde vorm van heiligheid onder dit volk te vragen, maar dat was niet voor alle mensen door de alle eeuwen heen. Dus grote delen van die wet, die vervallen. Sommige delen, echter, worden ook herhaald. 9 van de 10 geboden kun je terugvinden in het Nieuwe Testament. Dus in zoverre als sommige wetten een volmaakte weerspiegeling zijn en een tijdloos principe hanteren, zijn ze ook nog steeds toepasbaar. Maar niet als de basis van mijn relatie, maar om te groeien steeds meer naar het beeld van de Heer Jezus. In een veilige en zekere omgeving van genade. Omdat ik hem lief heb. Omdat ik van hem hou. Komt hier een lawine langs me naar beneden. Als laatste reden geeft Paulus in vers 5 tot en met 13, of sorry, in 5 tot en met 8 aan. Als je zegt, ik ga de gunst van God verdienen door me aan de wet te houden en door regels na te leven, dan adviseert Paulus, doe dat liever niet. Want het gaat je niet lukken. Het is onhaalbaar. Je kan Moeder Teresa zijn. Je kan de meest verheven heilige zijn van onze tijd. En je weet nog niet zeker of het goed genoeg was. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, vers 5. Ja, wil je leven door de wet? Wil je het eeuwige leven behalen door het houden van de wet? Dan moet je al deze dingen doen. Je moet ze allemaal doen. De hele wet. 613 wordt er mij verteld. 613 wetten in het Oude Testament. Als je ze allemaal volmaakt, je hele leven lang naleeft, zonder enkele fout, ja, dan heb je het eeuwige leven. Succes ermee. Nee, dat zijn 613 spijkers in jouw doodskist. Nee, zegt Paulus. Ik ga even vooruit hier. Nee, zegt Paulus. Wij komen tot God niet door eigen werken. Hoe ijverig je ook daarin bent. Hoe gedisciplineerd je ook bent. Je komt simpelweg door geloof. Geloof en belijdenis. Het ligt binnen handbereik. God is niet ver weg. Het heil is niet ver weg. Hij zit niet ergens boven op de top van een berg en wij zijn ploeterend naar boven aan het klimmen. En daar ligt het heil. Daar grijpen wij het heil. Het is dichtbij. Het is onder handbereik. Je kan het zo aanraken. Paulus zegt, het zit gewoon zo dichtbij als in je hart en in je mond. Zo dichtbij is de genade van God voor jou. Hij zegt in vers 9. Ik heb ze niet goed gekleurd hier. Maar laten we even in vers 8 beginnen. Laten we in vers 6 beginnen. De gerechtigheid die uit geloof is, die spreekt tot ons. Die zegt, oké, dit is hoe het werkelijk zit. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Ja? We hoeven niet onszelf de hemel in te werken om de Messias, om de Heiland naar beneden te halen. We hoeven hem ook niet, als hij dood en koud in het graf ligt, uit de doden op te wekken. Nee. Dichtbij is het. In uw mond, in uw hart. Dit is de boodschap, zegt Paulus, die wij prediken. Dat als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, met andere woorden, dat de Heere Jezus al zelf naar beneden is gekomen en dat hij zelf uit het graf is gekomen, dat alles overbracht is, met andere woorden, dan zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Is het echt zo makkelijk? Is dat alles wat ik hoef te doen? Ik begin te kriebelen. Ik moet iets doen. Ik wil iets doen. Ja, dat is de mens. De mens wil iets doen. De mens wil zijn eigen inzet tonen. Maar dat is die hoogmoed. We komen met lege handen. We hoeven alleen maar te geloven in ons hart en te belijden met onze mond. En die twee die gaan samen. Die twee die gaan heel mooi samen. Je hebt soms mensen die belijden het wel met hun mond, maar het zit niet in hun hart. Dat noemen we ook wel een valse bekering. Sommige christelijke landen. Ik heb 13 jaar in Amerika gewoond. Dat is ook zo'n christelijk land. 95% van de mensen hebben de Heere Jezus aangenomen. Als je ze op straat vraagt. Zeker in sommige gebieden. Zo in Amerika heb je zo'n Bible Belt. Nou, wij woonden in zo'n Bible Belt. Dat noemden ze de gesp van de Bible Belt. Noemden ze dat. Wij woonden misschien 1,5 kilometer van onze gemeente vandaan. En we gingen langs een stuk of 4, 5 gemeentes op weg naar onze gemeente. Het was een stad van 200.000 mensen. En er waren 200 baptiste gemeenten alleen al. Dan had je nog niet eens alle andere stromingen. Iedereen heeft de Heer Jezus aangenomen. Ze belijden het met hun mond, maar was het ook werkelijk in hun hart? Dat is de grote vraag. Jezus beklaagt zichzelf op het volk Israël in zijn tijd. Hij zegt, dit volk, en dat was ook een Bible Belt, iedereen was gelovig in de juiste God in de tijd van Jezus. Dit volk nadert mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. In het Engels zeggen ze, don't just talk the talk, walk
the walk.
Niet alleen met je lippen bewegen, maar is het ook echt? Zit het in je hart? Dat is een huichelaar. Een huichelaar is iemand die één ding zegt en een ander ding doet. Eén ding belijdt, maar als je door de ogen van God in zijn hart zou kunnen kijken, dan is het geloof daar, van binnen, in de kern van zijn wezen, in wie hij echt is, is het ver te vinden. De schriftgeleerden, de farizeeërs, de religieuze elite van Jezus' tijd, oh, die hadden een mooie buitenkant. Jezus zegt, wee. Hij spreekt een waarschuwing uit. Een waarschuwing van Gods oordeel. Wee u! Pas op! Schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars. U reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde farizeeër. Hij wint er geen doekjes om. Reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat u ook de buitenkant daarvan rein wordt. Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, want u bent als de wit gepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Tjonge zeg. Nu begrijp je waarom die aan een kruis genageld werd. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. Klopt de buitenkant van jouw leven met de kern van jouw denken en jouw hart? Zit daar het geloof? Of is het alleen maar een masker wat jij draagt? Nee, ze moeten bij elkaar. Het geloven in het hart en het belijden met je mond. Wees authentiek. Maar ook het belang van het belijden met je mond. Sommige mensen hebben het in hun hart, maar leven in angst om dat echt te gaan belijden. Om het te gaan leven. Om ervoor uit te komen. Hier weer zo'n kritisch geluid van de Heer Jezus op zijn tijdgenoten, op de tijdgeest waarin hij diende. Adderen gebroed. Daar maak je vrienden mee. Hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Wat er in jouw mond naar buiten komt, komt uit je hart. En alleen als het overvloedig in je hart zit, komt het naar buiten. Als de Heere Jezus niet uit je belijdenis naar buiten komt, hoeveel van de Heere Jezus zit er dan in je hart? Maar als je Jezus in overvloed binnenlaat en het borrelt en bruist met een leven met God en de Heere Jezus, dan gaat het toch vanzelf naar buiten komen. Hoe kan het anders? Sommige mensen die zijn undercover christenen, zoals ook in de tijd van Jezus. Dan lezen we in Johannes 12 veel van de leiders die geloofden in hem, maar vanwege de farizeeën beleden zij het niet. Dat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. Ze hadden angst, mensenvrees. Ze waren geestelijke chameleonen. Op zondag in de kerk, oh heerlijk meepraten met de christenen. En hoe mooi het leven met de Heer is. Maar op maandag tot en met vrijdag, als je op je werk zit, op school. Toch maar even mijn mond houden. Mensenvrees. Hoe overvloedig zit Jezus dan in je hart? Want als hij daar overvloedig in zat, dan kwam die er overal uit. Dat betekent niet dat we mensen moeten irriteren. Er is ook een gepastheid. Wanneer is het gepast om over de Heer te praten? En wanneer heb je genoeg gezegd en mag je ook dingen laten rusten? Ik ben geen voorstander om om mensen tot irriterends toe te overspoelen en overweldigen met je geloof. Begrijp me goed. Maar zit je lekker in je vel met de Heer Jezus? In allerlei soorten contexten. Geloof in je hart. Beleid met je mond. Paulus sluit af wat de schrift zegt. Ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Hij citeert uit het Oude Testament. Dat heb ik vorige keer ook gezegd. Er is niks veranderd in de manier waarop redt. Dit is altijd de manier geweest. Geloof. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Je hoeft niet naar je bloedlijn te kijken of er misschien een of ander bloedlijntje ergens loopt in jouw verleden. Dat jij de gunst van God kan krijgen. Nee. Jood, Griek. Maakt niet uit. Het heil is open voor ieder mens. Eén en dezelfde is Heere van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Hij staat klaar om zijn rijkdom over jouw leven te storten. Ongeacht wie je bent. Wat je verleden ook is. Hoe mensen je ook behandeld hebben. God is er voor jou. Want ieder, vers 13, ieder. Ja, vorige week zei je dat alleen de mensen die uitverkoren zijn, daar komen. Ja, en ook dit. Ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, wie je ook bent, zal zalig worden. Dat is de balans. Zullen we samen afsluiten. Vader, wat een heerlijk stuk. Dank u dat het zo makkelijk is, zo eenvoudig, zo simpel. Dat zelfs in de manier waarop wij het heil ontvangen, dat daar uw glorie en heerlijkheid de enige speler is. Dat de mens wegvalt. De mens en zijn prestaties. De mens en zijn werken. Vader, ik wil bidden voor ons allemaal. Dat wij in deze twee aspecten mogen groeien. Het geloof wat wij in ons hart hebben. In de kern van ons wezen. De kern van ons denken. Dat het daar sterk mag zijn. Dat het overvloedig mag zijn. En nummer 2, dat wij mogen groeien in onze belijdenis. Dat wat uit onze mond komt, uit ons leven. Dat wat zichtbaar is voor de mensen. Mogen wij een authentiek, gelovig, christelijk leven leiden. Met uw hulp, door uw genade. In Jezus' naam. Amen.